Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Dat waren mensenhandelaar en zij buiten Sarah uit. En ze hadden tegen Sarah gezegd, als jij niet meewerkt, dan pakken we je twee zusjes.
Seksuele uitbuiting en mensenhandel zijn rauwe werkelijkheden die dichterbij zijn dan we denken. Coach en CCE-consulent Carla Stals deelt het aangrijpende verhaal van Sarah en laat zien hoe een keten van onmacht slachtoffers en gezinnen verlamt. Hoe herkennen we de signalen van uitbuiting? Hoe doorbreken we het taboe? En wat kunnen we doen om slachtoffers een stem te geven? Luister naar Carla Stals op CCE Podium. Doorbreek de keten van onmacht bij seksuele uitbuiting en mensenhandel.
...21 jaar was ik toen ik als pedagogisch medewerker in een residentiële groep in de jeugdzorg ging werken. En ik wilde echt de hele wereld redden. En daar ontmoette ik Sarah, net 14 jaar. Sarah werd door haar ouders naar de groep gebracht en haar twee jongere zusjes waren thuisgebleven, want die hadden het echt al lastig genoeg gehad. Sarah, een meisje met extreem problematisch gedrag en onhanteerbaar voor haar ouders. Ze liep weg thuis. Ze liep weg van school. Ze spijbelde. Ze leende geld. Ze had schulden. Had boetes op haar naam staan. Ze had soms onverklaarbaar veel geld op zak. En ze ging met make-up op naar bed, klom uit het raam van de badkamer en was hele nachten weg. En haar ouders waren ten einde raad. Ze waren helemaal op. Want zij hielden al maanden de wacht voor de slaapkamerdeur van Sarah en bij de voordeur van het huis. En al snel liet Sarah bij ons ook hetzelfde gedrag zien dan wat zij op school en ook thuis liet zien. En al snel gingen wij ook als team hetzelfde doen als wat haar ouders en school ook deden. Uit onmacht. We gingen haar straffen, overtuigen, negatief praten over die foute vriendjes van haar. We gingen preken en al snel verloren wij ook de verbinding met Sarah. Op het einde van de plaatsing bij ons in de leefgroep had Sarah seks met twee jongens. Die jongens zeiden dat het vrijwillig was. Sarah zei daarna tegen mij dat ze dat echt niet had gewild. En wat wij niet wisten was dat er andere jongens waren die hadden toegekeken en hadden betaald voor live seks. En dit was niet de eerste keer dat Sarah gedwongen seks moest hebben en dat er betaald voor werd. In mijn huidige werk en ook als consulent van het CCE ben ik al heel veel Sarah's en gezinnen tegengekomen die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting. En nu ken ik de signalen die hierop wijzen. Maar toen, in de leefgroep, ik had geen idee. Ik heb de signalen niet herkend. Ik wist nog niet eens dat er loverboy-problematiek bestond. Mensenhandel, seksuele uitbuiting. Ik had er nog nooit van gehoord. En pas later begreep ik dat Sarah onder dwang sekswerk moest doen. En voor haar was dit overleven. Want zo beschermde ze zichzelf, maar ook haar twee jongere zusjes. Want die zogenaamde vriendjes van haar, dat waren in feite loverboys. Dat waren criminelen. Dat waren mensenhandelaren. En zij buiten Sarah uit. En ze hadden tegen Sarah gezegd, als jij niet meewerkt, dan pakken we je twee zusjes. En wat moet je dan als 14-jarig meisje? Wat kun je doen? Haar ouders wisten niet meer wat ze moesten doen. Zij schaamden zich voor hun dochter die seks had met iedereen en daar ook nog geld voor kreeg. Iedereen in de straat wist dat er iets aan de hand was en zij werden daar als ouders op aangekeken. Het taboe op seksuele uitbuiting was en is nog steeds heel erg groot. En erover spreken is voor ouders ontzettend moeilijk. Hoe eenzaam, machteloos en schuldig hebben de ouders van Sarah zich wel niet gevoeld. En als ik zo kijk naar wat wij zien bij slachtoffers en gezinnen die te maken hebben met seksuele uitbuiting, dan speelt dit ook bij professionals, bij ketenpartners, organisaties. Kan onmacht, schaamte, je schuldig voelen, je voelen falen, je veroordeeld voelen door de maatschappij, kunnen thema's zijn die ook zij ervaren. En laten we stilstaan bij mensenhandel. Wat bedoelen we hiermee? Mensenhandel kent de volgende vormen. Seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, gedwongen orgaanverwijdering. En sinds dit jaar is ook uitbuiting van draagmoederschap, illegale adoptie en gedwongen huwelijk zijn opgenomen als vorm van mensenhandel. En de kern bij mensenhandel is dat jij wordt uitgebuit. Er wordt misbruik gemaakt van jouw kwetsbaarheid en er wordt door iemand of door een criminele organisatie wordt heel veel geld verdiend. En ik wil nu verder inzoomen op seksuele uitbuiting. Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat iedereen en je ook overal slachtoffer kunt worden van seksuele uitbuiting. Mensen denken dat dit nog alleen gebeurt in de Randstad of in Amerika en niets is minder waar. Ik werk veel in Limburg, dicht aan de grens met België en Duitsland en daar is een hele grote markt wat seksuele uitbuiting betreft. Want je bent namelijk zo met de slachtoffers de landsgrenzen over. Dat maakt het moeilijk voor politie, maar heel gemakkelijk voor mensenhandelaren. En laten we nu eens naar die rauwe wereld van seksuele uitbuiting kijken met wat cijfers. Afgelopen jaar waren er 5000 meldingen van mensenhandel. En hiervan zijn ongeveer 800 meldingen zijn seksuele uitbuiting, slachtoffers van seksuele uitbuiting. Alleen, dit zijn de geregistreerde meldingen. Dit is echt het topje van de ijsberg. Want heel veel slachtoffers zien zich niet als slachtoffer. Ze melden zich niet en doen vaak ook geen aangifte. Waarom niet? Ze schamen zich, ze voelen zich schuldig. En heel vaak is er ook dreiging vanuit die mensenhandelaar of vanuit dat crimineel netwerk. Dus de cijfers die we kennen, die zijn vele malen hoger in real life. Bij 1 op de 7 slachtoffers zijn ouders direct of indirect betrokken bij de uitbuiting van hun kind. En dit is echt heel erg veel. Niet alleen meisjes, maar ook jongens kunnen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. En uit onderzoek blijkt dat het aantal slachtoffers van gedwongen jongensprostitutie net zo hoog moet zijn als het slachtoffers bij de meisjes of bij de vrouwen. En als je kijkt naar online seksuele uitbuiting, want die online wereld die is de laatste jaren veel nadrukkelijker gebruikt om slachtoffers te maken, dan zien we in Nederland dat er 100.000 slachtoffers zijn van online misbruik of uitbuiting. Dat is wereldwijd 1 op de 8 jongeren die slachtoffer worden. En dan moet je denken aan grooming. Dat is dat je online verleid wordt om seksuele handelingen te doen tegen je wil, foto's of filmpjes te sturen waar je daarna mee gechanteerd of bedreigd kunt worden. En ook daar wordt veel geld aan verdiend. Iemand die bedreigd of afgeperst wordt met foto's en filmpjes, dan spreken we van sextortion. En dan nu weer terug naar die onmacht die ervaren kan worden bij seksuele uitbuiting. Die onmacht wordt niet alleen ervaren door ouders of door school, Die kan ook ervaren worden door professionals in de jeugdzorg, wijkteams, veilig thuis, bij sportverenigingen en zelfs politie of justitie kan onmacht ervaren. Er is sprake van een hele keten van allerlei betrokkenen om jongeren heen die zien dat het niet goed met hen gaat. Die een onderbuikgevoel hebben dat iets niet klopt. Die signalen zien, maar deze misschien niet goed weten te lezen. Of signalen hebben waar ze strafrechtelijk verder niks mee kunnen. Ouders, professionals die geconfronteerd worden met extreem problematisch gedrag van jongeren, veelal gepaard met onveiligheid, en die tegen muren op kunnen lopen bij de jongeren zelf, omdat ze zich bijvoorbeeld niet zelf als slachtoffer zien, maar ook tegen muren aan kunnen lopen in de eigen organisatie. En zien dat de jongeren steeds meer uit contact gaat, dat we de verbinding verliezen met de jongeren en verstrikt raken in dat web van de mensenhandelaar. Een keten met heel veel schakels waar onmacht kan gaan overheersen. En onmacht gaat erover dat je het idee hebt dat je geen grip meer hebt op je kind. Of het gevoel dat je niks meer kunt doen. Of het gevoel dat je die jongeren niet kunt redden. En niet kunt redden uit die handen van die mensenhandelaar. En dit zijn momenten waarop het CCE ingeschakeld kan worden. We weten ook dat heel veel slachtoffers van seksuele uitbuiting op dat moment verblijven in de jeugdzorg. Op plekken waar hulp nog beter georganiseerd kan worden. Dus juist op het moment dat die keten zich onmachtig kan gaan voelen, dat is echt het moment waarop wij iets kunnen betekenen en onze invloed kunnen gaan vergroten. Want we weten gewoon dat als jongeren signalen af gaan geven, dat is het moment waarop er een kantelpunt kan komen. Maar hoe doen we dat dan? En hoe krijgen we die keten waarin allemaal die schakels zitten, waarmee dat kind verbonden is, hoe krijgen we die weer sterk? Het moeilijke in casuïstiek van seksuele uitbuiting is dat onmacht ook polarisatie tussen de verschillende systemen op kan roepen. Je kunt gaan wijzen naar elkaar en zo hoop je als het ware controle te krijgen over die jongeren en over die situatie. Dus in een gezin kunnen ouders gaan ruzien met elkaar. In organisaties kunnen teamleden naar elkaar gaan wijzen. En zelfs in die keten van samenwerkingspartners kan gepolariseerd worden. En polarisatie staat een integrale samenwerking in de weg. En net dat is nodig om mensenhandel te kunnen bestrijden. Het is mijn overtuiging dat wij die keten van onmacht kunnen doorbreken door goed samen te werken en onze ogen niet te sluiten voor seksuele uitbuiting. En alle betrokkenen hebben hier een verantwoordelijkheid in en daar doe ik een appel op. We hebben de verantwoordelijkheid om korte lijnen met elkaar te hebben, om goede afspraken te maken met elkaar over taken en verantwoordelijkheden. We hebben de verantwoordelijkheid om goed te monitoren hoe het met zo'n jongere gaat. En we hebben ook moed nodig om elkaar aan te spreken. En we hebben vooral verbinding nodig met elkaar. Zo kunnen we onmacht omzetten in kracht bij ouders, opvoeders en professionals. Ik weet dit uit alle opgedane ervaringen van de laatste jaren. Maar wat houdt dan een goede samenwerking in? Het gaat over een integrale samenwerking. Dus niet los van elkaar, maar vooral samen. Verbinding met alle schakels in de keten versterken, ieder vanuit je eigen mandaat. Het gaat ook over kennis en kennis delen over seksuele uitbuiting. En het begint met signaleren. En signaleren kun je leren. Bij signalen van seksuele uitbuiting kun je denken aan plotselinge gedragsveranderingen bij jongeren die in hele korte tijd intens worden. Je kunt denken aan jongeren die veel geld op zak hebben en dat niet kunnen verklaren. Jongeren die schulden maken, boetes op hun naam hebben, snel wisselen van vriendengroep. Een partner hebben die erg claimend en stalkerig is. Jongeren waarvan de eigen identiteit helemaal verdwenen lijkt te zijn, obsessief bezig zijn op hun telefoon of meerdere telefoons hebben waar misschien wel gecodeerde berichten op binnenkomen. Jongeren die zich ineens anders gaan kleden, sexy lingerie in de kast hebben liggen. Jongeren die blauwe plekken hebben, misschien blauwe plekken op de benen. SOA, testen moeten doen. Ineens luxe artikelen hebben op hun slaapkamer. De rekening van jongeren waar ineens vreemde bedragen opgestort worden. Jongeren die spijbelen van school. En jongeren die de sociale contacten met de vaste vriendengroep, hun gezin of familie in hele korte tijd verbreken. In samenwerking is moed en lef nodig. En je moet ook kunnen verdragen dat je in situaties komt waar er ook heel veel onzekerheid is. Moed en lef. Want wat betekent zo'n Sarah voor jou als professional? De complexiteit en de rauwheid van seksuele uitbuiting, dat kan je raken als mens, maar ook als professional. En je kunt dit niet alleen dragen. Maar als je werkt met casuïstiek van seksuele uitbuiting, gaat dat ook altijd over georganiseerde misdaad. Dus veiligheid is altijd een issue. Het gaat ook over hoop en vertrouwen en over de veerkracht bij slachtoffers en gezinnen. Daar kunnen we met z'n allen iets betekenen. Door alleen al te luisteren. Gewoon, zonder oordeel. Dit gaat ook over stem geven aan slachtoffers. Dit gaat ook over een lifeline zijn. Voor slachtoffers en voor gezinnen. In de wetenschap dat dit het enigste is wat je op dat moment kunt doen. Dit gaat ook over goed contact maken met die binnenkant van slachtoffers en door dat hele problematische gedrag heen te prikken. Want dit gaat over overleven. Het gaat ook over het onschuldigen van slachtoffers en ouders. Want victim blaming en shaming, dus dat wij slachtoffers de schuld geven van wat hen is overkomen, dat gebeurt echt nog te vaak. Als maatschappij kunnen wij zeggen over die jongens en meisjes dat ze er zelf om hebben gevraagd. Of dat ze gewoon niet die afspraak hadden moeten maken. Of dat je gewoon uit die destructieve relatie had moeten stappen. Maar zo simpel is het niet. En dit zijn ook situaties waarin het CCE iets kan betekenen. Door betrokkenen te verbinden met elkaar. Door meerzijdig partijdig te zijn. Door de jongeren centraal te stellen. En door goed te kijken naar welke onderliggende problematieken en trauma's belangrijk zijn om te raken. Want dat zit achter dat problematisch gedrag van die jongeren. En we zien vaak dat door de onmacht betrokken professionals of ouders daar geen contact meer mee kunnen maken. En durf jij als professional je te verbinden en geraakt te worden door zo'n verhaal van bijvoorbeeld Sarah? Want in die geraaktheid en die verbinding ligt de sleutel. En in gezinnen ligt de kracht van herstel, van verbinding en gezag. In situaties waar nog steeds opgevoed moet worden. En ook hoop en vertrouwen. Dat er altijd iets is wat je kunt doen. Want als wij weer vertrouwen hebben en we kunnen dit overdragen aan slachtoffers en gezinnen, gaan zij ook dat vertrouwen weer voelen. En zo werk je aan veerkracht en herstel. En Sarah, ze was ongeveer 30 jaar toen ik haar weer tegenkwam. 6 jaar lang in een wereld gezeten van seksuele uitbuiting. 6 jaar lang gedwongen sekswerk moeten doen. In huizen, in bordelen, garageboxen, hotels, vakantieparken, maar ook in andere landen. Ze had heel veel schulden opgebouwd. Ze was ook verslaafd, want anders had ze dit niet overleefd. En ze had een dochtertje gekregen. En daarmee hielden die mensenhandelaren haar nog sterker mee in hun macht. En ze werkte in een bordeel in Rotterdam toen ze door de politie eruit werd gehaald. Samen met haar dochtertje is ze in een blijf van mijn lijfhuis geplaatst. En stapje voor stapje heeft zij haar leven weer opgebouwd. Dit deed ze voor haar dochtertje, niet voor zichzelf. Want zij voelde zichzelf niks meer waard. En ze vertelde tegen mij dat ze nu ook weer, op het moment dat wij met elkaar spraken, weer een beetje contact had met haar ouders en haar zussen. Al die jaren van uitbuiting was het contact verbroken geweest. En ze vroeg aan mij, God, kunnen we niet eens samen in gesprek? Een gezinsgesprek. En dat hebben we gedaan. En Sarah vertelde aan haar ouders en haar zusjes over haar leven in de wereld van uitbuiting. Over de zware, moeilijke, pijnlijke momenten. Maar ook over wat haar uiteindelijk heeft gered. Dat was haar dochtertje. En haar ouders en haar zusjes vertelden hoe erg zij het hadden gevonden dat zij al die tijd geen contact hadden gehad. Zij dachten zelfs dat Sarah dood was. En dit gezinsgesprek was heel erg helend. Erkenning over en weer en zorg voor elkaars verhaal wat er mocht zijn. En ik heb Sarah toen niet uit de handen van die mensenhandelaar kunnen houden. Maar ik heb wel veel betekend voor haar. En van betekenis zijn kun jij als professional door deze slachtoffer stem te geven en door samen al die schakels te versterken in de keten. En daar hebben alle slachtoffers en gezinnen van seksuele uitbuiting recht op.